Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heten wij u en de kinderen en de gasten en alle die meeluisteren weer via de kerktelefoon of straks door middel van de bandrecorder van harte welkom. De voorganger van deze middag is dominee Gijsbets uit Zoetermeer en zo de heren wil en weer leven zijn de voorgangers voor volgende week. 'S morgens om 11 uur mevrouw Brizet en 's middags om 4:30 dominee van Koten uit Middelharnis. En vanmiddag is er voor de kinderen in verband met de avondmaalsviering geen zondagsschool. In deze dienst zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde is de avondmaalscollecte. En die is voor de GZB en die is bestemd voor dominee Theus in Guatemala. En deze wordt gehouden weer in het voorspel van de slotzang. Aan het einde van deze dienst is er achter in de kerk gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. Vanavond is er gezinskring bij je. Morgenavond om 9:15 is er gebedskring bij. En morgenavond wordt er in dit kerkgebouw een Israëlavond gehouden. En de avondstijd daarvan is 8:00. En na het stil gebed beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 24... het 5e vers. De kerkraad wenst u allemaal een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst nu voort met het zingen van Psalm 89, vers 1 en vers 2. De eerste 2 versen van Psalm 89. Laten we nu samen bidden. Heere onze God, als we hier samen zijn in dit huis, bij uw woord en bij uw sacrament, komen we tot u om uw zegen. Samen willen we eerst uw woord openen en overdenken. We zouden aan alles voorbij horen en we zijn eigenlijk niet eens er klaar voor om u te ontvangen en u te ontmoeten, als gij zelf het niet zijt die uw woord vlees laat worden. Als gij zelf niet wilt zijn heilig in ons midden, nochtans zonder ons te verteren. Wees bij ons in uw genade, door de kracht van uw geest. Vergeef ons al onze zonden in Jezus' naam. En maak ons stil bij uw woord en stil bij het sacrament. En vervul onze harten met uw vreugde. Breng ons, Heere, terecht. Verlicht ons door uw geest, verlicht ons verstand en open ons hart, opdat wij echt horen wat gij te zeggen hebt en wij ieder persoonlijk, gezegend door u, straks van hier gaan, om tot een zegen te zijn. Maak zo deze dienst tot een dienst tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. In Jezus' naam. Amen. Ik lees met u de Heilige Schrift. Drie schriftgedeelten. Allereerst twee uit Jesaja. Profetie van Jesaja, hoofdstuk 41. Vers 8 tot en met 14 allereerst. Jesaja 41, vers 8 tot en met 14. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij, Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zei tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen, vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet, en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult ze zoeken, maar zult ze niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet, en die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël, ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Dan, voordat we zo meteen terugkeren in die profetieën van Jesaja, eerst uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. Matteüs 3, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Maar Johannes weigerde hem zeer, zeggend, ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordend zei tot hem, laat nu af, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt, is terstond opgeklommen uit het water en zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemel, zeggend, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan tenslotte uit Jesaja 42, vers 1 tot en met 7... En de eerste vier versen van dit hoofdstuk, dat zijn vooral ook de versen die we in de prediking overdenken. Jesaja 42, ik lees u vers 1 tot en met 7. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Zo zegt God, de Heere, die de hemelen geschapen en ze uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest aan degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Hosanna. We zingen nu eerst voor de prediking Psalm 2, vers 1 en vers 2. De eerste twee versen van Psalm 2, een lied wat vroeger eigenlijk heel veel met kerst gezongen werd. En u krijgt dan gelegenheid voor het geven van uw gaven. sluiten straks aan op de prediking met gezang 4, vers 1, 2 en 3. Uit de bundel 38 is dat. Op die het rijk bewonen, uw koning tegemoet. Gezang 4, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jesaja 42, vers 1 tot en met 4. De vraag is direct, over wie gaat het daar? En dat is vanuit de tekst zelf eigenlijk niet zomaar te zeggen. Men heeft aan koning Cyrus gedacht. Men heeft gedacht aan andere koningen, andere profeten. Israël heeft bij deze tekst altijd aan zichzelf gedacht. Zij zijn die knecht des Heren. En de christelijke kerk heeft er van oudsher Jezus in gezien. Maar de tekst laat het zelf in wezen open. Al is iedereen het erover eens, degene over wie het hier gaat, lijkt op een Messias. Is misschien zelfs de Messias. Het is een messiaanse gestalte. Hij is een gezalfde. Hè, dat is wat het woord Messias betekent. Gezalfde. Zoals koningen gezalfd, messiaans zijn in Israël. Zoals je het bij David hoort, dan hoor je die formulering die bij zo'n zalving klinkt in één keer. Toen zei de Heere tegen Samuel, sta op, zalf hem deze is het. En van die dag aan staat er dan gelijk, greep de geest des Heren David aan. De zalving direct verbonden met de geest die op zo iemand rust. Zo horen we het ook hier. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene die ik ondersteun, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gegeven. Op hem gelegd. Een messiaanse gestalte dus. Tot wie woorden klinken aan het begin van dit hoofdstuk, zoals ze klinken bij de installatie van een koning of een richter in Israël. Maar wat is dit voor koning, wat is dit voor richter, wat wordt van hem gezegd? Vreemde, hele vreemde dingen. En dan is het maar weer hoe je deze woorden leest. Sommigen zeggen, het verband waarin deze woorden staan, dat is van niet zoveel belang. Je kunt dit lied, deze profetie en ook die andere profetieën over de knecht des Heren, je kunt ze loslezen van het hele verband. Je hebt het verband niet nodig voor de betekenis. Maar anderen zeggen, als dit lied en deze profetie nu niet losstaan van het verband, en het is wel belangrijk, wat betekent dat dan vervolgens voor de uitleg, voor de betekenis ervan? Ik zeg dat maar tegen u omdat je dan ook best behoorlijke verschillen krijgt in de uitleg van dit gedeelte. En u ook maar een beetje aan te geven van hoe dat dan komt. Het heeft te maken met keuzes die je al direct maakt. Keuzes die ik ook maak. En de keuze die ik vanmiddag maak met u is dat ik zo'n lied niet los wil zien van het verband. Daar moeten we dan ook eerst wat van weten als we daarvoor kiezen. Waarover gaat het in deze hoofdstukken van Jesaja hier? Je zou kunnen zeggen, er is een hele rechtspraak gaande, er wordt een heel rechtsgeding gevoerd. De situatie is deze, dat Israël hier bijna is vernietigd, ze zijn verstrooid onder de volken. De twee laatste stammen van het Zuidrijk zijn in ballingschap, in Babel. Jeruzalem, dat is een woord, maar meer ook niet, want de stad ligt al zo'n halve eeuw in puin. Israël is vervolgd, vermoord, op sterven na dood een gekrookt riet, een geknakt riet. En Israël klaagt haar nood. De klachten reizen op naar de hemel. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Zo klinkt het in Jesaja 40. Ze roepen, zoals we het in de klaagliederen horen: zie, Heere, en aanschouw wat gij gedaan hebt. Moeten vrouwen haar eigen kroost eten, de kinderen die zij koesteren? Op de straten van Jeruzalem liggen ter aarde knaap en grijsaard. En waar is God? Hoe kan hij dit met Israël laten gebeuren? En dat is een klacht die zijn echo heeft de eeuwen door in deze wereld. Een klacht die nog is herhaald in de ghetto's van Warschau. En is herhaald in de concentratiekampen van Auschwitz. Er wordt verteld dat er rabbijnen waren die in geloof de gaskamers zijn ingestapt. Omdat ze dachten: dieper kan de wereld toch niet vallen. Erger kan het op aarde niet meer worden. Dus, nu zal de Messias dan toch verschijnen om zijn volk recht te doen. Nu zul je zien, hij komt. En zo stapten ze die kamers in. Maar er gebeurde niets en hij kwam niet. En Levi de Lange verloor zijn vrouw en zijn 16 kinderen in die gaskamers. Van de tweeling van 8 maanden tot de oudste van 18 jaar. En al die andere Levi's, of hoe ze ook geheten hebben en die het niet konden navertellen zoals hij, ze kwamen om met hun gezin in die grote nacht in deze eeuw. En van God geen gehoor. En hoe kan de profeet dan zeggen, hoe kan dan eigenlijk God zelf zeggen bij monden van de profeet tot Israël: waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt gij, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Waarom ze dat vragen? Is dat een vraag waarom ze dat vragen? Hoe kan God dat aan hen vragen? Zie toch, heren, hoe wij eraan toe zijn. Wat is er over? Zij die nog leven, is dat leven? Gebukt gaan onder de last van de herinnering aan de doden? En waar bent u, o God? Wat doet u eraan? Zo is Israël eraan toe bij dit rechtsgeding. En de volkeren der aarde staan er omheen. En die zijn er mee schuldig aan wat er met Israël is gebeurd. Maar daar zwijgen ze over. Het enige dat je van hen hoort is van: zie je wel, er is geen God. Want hoe zou er een God zijn en zulke dingen toelaten, nietwaar? Zo'n ballingschap en al die vervolgingen. Zo'n Tweede Wereldoorlog, zo'n nacht. En ze gaat over tot de orde van de dag met een dichtgeschroeid geweten en hun eigen goden dienend, Mammon en Mars. En welk volk, welke politicus, welke regeringsleider neemt Israël nu echt ernstig en neemt het voor hen op? Zelfs de doden van Israël worden niet serieus genomen. Al zou je dan niet in de God van Israël geloven, dan zou je toch nog om hun duizenden, om hun miljoenen doden, om hun lijden je over dit volk ontfermen. Hen oprichten, hen ter wille zijn meer dan anderen. Maar wel nee. Een gekrookt riet, een geknakt riet in deze wereld wordt afgeschreven. Dat wordt helemaal doorbroken. En onze goden heten economie en macht. Het is alweer lang geleden dat we onze ambassade verplaatsten uit Jeruzalem. En ja, Levi de Lange, het gaat de Duitsers allang weer goed. En hoe? Maar Israël vecht nog steeds voor een plekje op deze aarde om te bestaan. Dat, gemeente, is de situatie van Jesaja 42, al heb ik het dan gelijk doorgetrokken naar nu. Omdat er in de geschiedenis niks verandert, het wordt hoogstens erger. Dan heten het Egyptenaren, dan heten het Babyloniërs, dan zijn het Duitsers. Maar er verandert niks. En wat doet God? Is er wel een God? En velen na die deportatie uit Jeruzalem naar Babel, die zeiden wel nee, hij is er niet. Of, dat was het gevoel van velen in Israël toen, hij heeft verloren van de goden van die andere volken. En velen kun je vandaag horen zeggen, na Auschwitz, nee, hij is er niet. Of ze zeggen, hij is ook machteloos, God kan er ook niets aan doen. En in deze situatie neemt dan die profeet het woord, neemt God zelf het woord en zegt, troost, troost, mijn volk, zegt uw God, roept haar toe dat haar lijdenstijd volbracht is. En Jesaja 40, daar begint dat geding. En roept vervolgens de volkeren erbij, roept de volkeren op tot een rechtsgeding. Kom hier, jullie volken, en kom hier, jullie, en jullie goden. En laten we nu voor eens en voor al uitmaken wie er God is en welk volk mijn uitverkoren volk is. Kom hier en bewijs me de macht van jullie goden. Laat ze mij de toekomst openbaren. Dat wat geschieden zal. Ze kunnen het niet, ze zijn niet. Ik alleen vertel wat komen zal. Je kunt dat lezen in heel die hoofdstukken 41 tot en met 43. Dan hoor je dat hele rechtsgeding en hoe God er als het ware voor een jury van alle volken zijn zaak staat te verdedigen. En God zegt dan ook bij dat geding, en kom hier Israël, mijn knecht. Wees niet bang meer, ik ben met u. Ik heb u verkoren en ik heb u niet versmaad. Vrees niet, gij wormpje Jacob, de mannen die tegen u opstonden, ze worden als niets. Ze komen om, ik ga het recht herstellen. Ik zal het recht herstellen. Ik zal recht verschaffen aan. Ik zal u uw plek weergeven. Wat heet, ik zal u verheerlijken voor het aangezicht van alle volken. En allen zullen zien, gij zijt mijn volk. En ik ben uw God in eeuwigheid. Vrees niet. Het recht, uw recht, uw rechtsherstel is nabij. Zie, zie. Ja, en dan klinkt deze profetie van de knecht des Heren. Dan staat daar deze tekst. Zie, een koning die komt. Een richter, dat wil zeggen iemand die het recht herstelt. Die Israël weer zijn rechtspositie zal geven ten opzichte van de volken. De positie die het rechtens toekomt. Een messiaanse gestalte staat op in de wereldgeschiedenis. Tot troost voor Israël. Maar voor de volkeren der aarde van de weeromstijd dus iets om voor te vrezen. Waardoor de schrik hun om het hart zou slaan. Want als dit gaat gebeuren, waar blijven dan de volkeren? Waar blijven de Babyloniërs? Als er werkelijk zo'n koning opstaat om te vergelden naar wat is gedaan? Waar blijven wij, onze cultuur, het Duitse volk? De volkeren van Europa, als deze koning rekenschap gaat vragen van wat met zijn volk is gebeurd in die zogenaamd christelijke cultuur van ons. Waar blijven wij als Israël in ere wordt hersteld? Hoeveel plek was er bij ons? Ook bij ons is Amsterdam geen mokum meer. Een plek om te wonen, een Hebreeuws woord. Ook bij ons zijn er 100.000 weggevoerd en niet teruggekomen. zie mijn uitverkorene. Ik heb mijn geest op hem gelegd en hij zal de volken het recht openbaren. Dat is, hij zal dat recht ook doen. Hij zal het recht ook realiseren. De verdrukten worden gebroken en de verdrukker wordt gebroken. Het geknakte riet wordt opgericht. Hij komt die dit doen zal. Wees getroost, Israël, en vrees, volkeren der aarde. Ach, ik weet niet of Israël zich bij die woorden even getroost heeft gevoeld en of de volkeren der aarde echt zijn geschrokken toen en nu. Want als de profeet dan verder spreekt, ach, dan barst de wereld natuurlijk in lachen uit en Israël voelt zich onzekerder dan ooit. Want wat wordt er dan van deze geweldige messiaanse gestalte gezegd? Hij die op aarde het recht tussen Israël en de volken zou herstellen, hij wiens oordelen de aarde zouden doen trillen. Ach mens, dat is toch bijna gênant. Hij zal niet schreeuwen, staat er dan. En hij zal zijn stem niet verheffen en hij zal zijn stem niet op de straat laten horen. Met andere woorden, hij zal niet eens opvallen. Deze zogenaamde geweldenaar zal niet eens krachtig ingrijpen. Hij komt in stilte, hij komt geluidloos, als een stille kracht. En wie is daar nu van onder de indruk? Hij die zo'n beetje de redder van Israël moet zijn, als we dit zo begrijpen, en de wereld aan zijn voeten zal leggen, we zullen niet eens erg hebben in zijn aanwezigheid. Haal maar weer rustig adem, volkeren der aarde. Geen nood, het leven gaat gewoon verder. Het is een storm in een glas water. Van deze koning en richter, deze messiaanse gestalte, hebben we niets te vrezen. En uit de andere liederen, uit de andere profetieën van de knecht des Heren, komt nog een veel meelijwekkender beeld. Deze knecht, deze koning heeft, als je dat hoort, meer zelfhulp nodig dan dat hij hulp zou verschaffen. Hij gaat zelf als een lam ter slachting. Met deze Messias is het precies zo als met zijn volk. En toch spreekt Jesaja deze profetieën uit. De profetieën van de knecht. Hij zal er zijn, zegt Jesaja. Hij zal bij u zijn. Hij zal met u zijn. Hij is midden onder u. Hij zal niet opvallen, nee. Maar hij is er, vlakbij. En het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de kwijnende vlaspit, de rokende vlaswiek aan zo'n kaars, zal hij niet helemaal uitdoven. En Israël is zo'n geknakt riet en zo'n kwijnende vlaspit. Maar wees getroost, Israël, want het zal je einde niet zijn. Hij is nabij, Emmanuel. Naar waarheid, staat er, waarachtig wel zal hij het recht voortbrengen. Hij werkt stil, oké. Zo anders dan de koningen der aarde die hun recht doordrukken met macht, met staatspolitie en soldaten. En het geknakte riet totaal verbreken. Maar hij is er. En recht zal er worden verschaft en de volken zullen het zien. Wacht maar, ook al maakt hij dan een zwakke indruk. En hij zal niet verdonkerd worden, staat er in vers 4. Met andere woorden, hij zal niet zelf wegkwijnen en niet verbroken, niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben hersteld. En zelfs, staat er, zelfs zal hij worden een licht voor de volken, een licht voor de natiën. Zelfs de heidenvolkeren zullen, als ze hem ontdekken op een gegeven moment, nog blij zijn met zijn licht. En met zijn wetsonderricht. En met zijn leer en zijn wijsheid. Zelfs onder de volkeren zullen door hem, door deze stille kracht, mensen anders gaan denken, anders gaan zien, anders gaan leven. Zelfs onder Hollanders, zelfs onder Duitsers, zullen er zijn die zich verheugen over hem. Wie is hij, gemeente? Zo begonnen we de preek. Over wie gaat het? Waar is hij die dit doet en die zo handelt? Wij geloven dat we hem even hebben gezien. Even. Door de ogen van Johannes de Doper. Het was gelijk ook weer weg. Maar Johannes de Doper die zei: u bent zo groot, u moet mij dopen en ik niet u. Maar hij zei gelijk: nee, niks Johannes, niet doen. Laat mij mijn weg gaan. De weg in stilte, de weg naar beneden. De laagste weg, en hij gaat onder in het water. Want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Het zijn de eerste woorden van Jezus in het Matthäus-evangelie. En ze zijn een echo op Jesaja 42. Zo breng ik recht en gerechtigheid op aarde tot stand. Voor Israël en voor de volkeren. En toen verdween hij, letterlijk en figuurlijk, na die eerste woorden, in het water. Hij ging eigenlijk onder in de dood, in onze schuld, in onze zonde en de schuld van Israël ook. Hij ging ten dode als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Even zagen we hem, even lichtte het op, maar Johannes zegt: hij was het. Hij was de messiaanse gestalte van Jesaja 42. Wat ik zag, zegt hij, de geest Gods op hem neerdalen als een duif. Ik zag zijn zalving en ik hoorde die stem van Jesaja 42, die zei: deze is het, mijn knecht, mijn uitverkorene, in wie ik mijn welbehagen heb. Even was het zichtbaar. Toen was het weer weg. Even was het zichtbaar bij zijn opstanding uit de doden. En er was licht zoals we nog nooit gezien hebben. En dan is het weer weg. Even was het zichtbaar toen hij zijn geest uitstortte op zijn discipelen. En iedereen was er van ondersteboven. En toen was het weer weg. Soms is het even zichtbaar. Is hij even zichtbaar. En dan is het weer weg. Een stille kracht in deze wereld. Maar er zijn mensen uit heidenvolkeren, Duitsers, Hollanders, Belgen en noem maar op, die in deze stille kracht, in deze Messias geloven. Bij brood en bij wijn en in de verkondiging van het woord voelen ze zich even heel dicht bij hem. Hij is daar. Ochtends, nee, het maakt geen indruk op de wereld. Maar het is er. Hij is er. En hij werkt. En hij heeft de hele geschiedenis van God in handen gekregen om te vervullen wat God had voorzegd. Hij werkt voor de wereld. Hij werkt voor Israël, zijn volk, Gods volk, om het recht te herstellen. Mag het een teken zijn? Dat is toch een teken van zijn aanwezigheid. Dat na die ballingschap Israël wordt hersteld. En weer in Jeruzalem woont, mag het een teken zijn dat ook na die ballingschap van bijna 2000 jaar Israël weer woont daar, dat ook na Auschwitz Jeruzalem is hersteld. Mag het een teken zijn van zijn aanwezigheid, dat we ook in de kerk heidenvolkeren anders gaan denken over hem en Israël. Mag het een teken zijn van zijn tegenwoordigheid. Wat we zien gebeuren in deze wereld, hebben zien gebeuren in de afgelopen jaren. Hoe wonderlijk muren omgingen en vrede in zicht kwam. Ook al wordt het altijd weer overschaduwd door nieuwe dreiging. Maar toch, hij is werkzaam in de geschiedenis. Het is zijn stap. Hij komt en hij herstelt het recht. Hij is erbij, hoor Israël. Hij was erbij in die gaskamers. En hij ging met jullie mee. Hij wel. De christenen niet. En hij is onder u, o volken, in woord en in sacrament. En hij zal komen, o wereld, en oordelen in gerechtigheid. En Israël zal verheerlijkt worden. En de volken zullen zich buigen. Is het niet goedschiks, dan kwaadschiks. En de machten, de mannen van het kwaad, zullen omkomen. Het licht van deze koning wordt zichtbaar aan de kim. Het is advent. Hij komt. We zullen het zien. Gelooft u het? Geloof jij het? Ik kan niks bewijzen. Het is net of hij er niet is. Het valt nauwelijks op. Hij valt ook nauwelijks op. Het is een kind in een kribbe en een kruiseling op Golgotha. Maar open je ogen en zie. Bid dat God je ogen opent en zie. Tekenen van zijn nabijheid. Tekenen van zijn komst. Hij is nabij. Immanuel. Een Messias is onder ons gekomen. We zijn als volkeren niet alleen. Niet alleen in deze wereldgeschiedenis. Er is nog een macht. Een Messiaanse gestalte is onder ons opgestaan. Hij was en hij is en hij komt. Jezus Christus, de Heere. Amen. Wij willen nu overdenken waartoe de Heere ons het avondmaal heeft ingezet, namelijk opdat we dat doen tot zijn gedachtenis. En zo zullen we hem daarbij gedenken. Ten eerste dat we geheel in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen en de toorn van God van het begin van zijn menswording tot het eind van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft. En alle gehoorzaamheid van de goddelijke wet en alle gerechtigheid voor ons vervuld heeft. Vooral toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. En daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nooit meer te schande zouden worden. En onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen. Opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft zo de vervloeking van ons op zichzelf geladen, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van de genade en de verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, daarom nam Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn jongeren en hij zei: neemt, eet, het is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Eveneens na het avondmaal nam hij de drinkbeker, zei dank en sprak: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo vaak als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo vaak als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewis gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geef en mijn bloed vergiet en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Zo zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal door onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offerande als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank ten eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en aan al zijn goederen deel zouden hebben, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Ook dat we door die geest onder elkaar, als lidmaten van één lichaam, in echte broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de apostel het zegt: het is één brood dat we samen eten, zo zijn wij velen één lichaam, omdat we samen één brood delen. Want zoals uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bessen samengeperst één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus wil, die ons zo uitnemend heeft liefgehad, allen samen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd worden. En dat we niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deel mogen hebben, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nooit meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. We willen ook gesterkt worden in de viering van dit heilige avondmaal in ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we nu belijdenis doen. En ieder spreekt met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Terwijl de maaltijd nu verder in gereedheid wordt gebracht, zingen we van Psalm 43, vers 1 en vers 3. Psalm 43, vers 1 en vers 3. Als u zometeen deelneemt aan het Heilige Avondmaal, neemt u dan uw boekje, uw psalmboekje mee. Dan sluiten we hier ook samen zingend af. Opdat we dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar ze opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, niet twijfelend of we zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als we deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees voor u de lofprijzing uit het formulier en dan sluiten we aan door hier samen te zingen. Psalm 43, vers 4. Psalm 43, vers 4. Geliefden in de Heere Christus, omdat de Heere aan zijn tafel onze zielen heeft gespijzigd, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen, en ieder spreken in zijn hart aldus: loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen nu eindigen met het gebed des Heren. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat uw koninkrijk komen en dat uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo eindelijk ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot Psalm 150 als loflied hier vanavond. Psalm 150 in zijn geheel. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.